En wij gaan weer terug naar Johannes 1, waar wij waren bij vers 5. Het licht schijnt in de duisternis en scheen in de duisternis. En het deed het constant, vanaf den beginnen, want God heeft van den beginnen gesproken. Het licht schijnt in de duisternis, algemene situatie, en of maar de duisternis heeft het licht niet gegrepen. Het licht bleef ook niet in de wereld, en een duistere wereld in het algemeen had geen belangstelling voor het licht van Gods woord. Als er één ding opmerkelijk is in de Oud-Testamentische geschiedenis, die dan hoofdzakelijk gaat over Israël, dan is het dat God altijd tot het volk sprak. Zo zegt hij het zelf. Ik heb altijd gesproken, vroeg op zijnde. God is altijd vroeg op, staat er. Wakker zijnde, of hoe je dat maar zegt. God zond zijn profeet aan Israël. En het merkwaardige van de geschiedenis is dat men daar nooit naar wilde luisteren. En dat men binnen de kortste keren nadat God grote wonderen gedaan had en zichzelf gedemonstreerd had, binnen de kortste keren daarna liet Israël dat woord des Heren weer los en had zo zijn eigen ideeën over hoe dat zat. Niet alleen met het volk en met de samenleving binnen dat volk, maar ook met betrekking tot de eventuele religie. En hoewel men uitverkoren volk was, uitverkoren door de God, de schepper van hemel en aarde, begon men zelf te figuurzagen, roep ik altijd spottend. Begon men zelf zich goden te construeren. En wij denken daar altijd over, nou ja, ouderwetse domme mensen die wisten van niks en die dachten werkelijk dat zo'n beeld enzovoort. Ik moet u zeggen, u onderschat die lui. Daar hebben ze de grote denkers mee aan het werk gezet. Over wie of wat God is en hoe hij het beste gediend kan worden. En hoe wij onze aandacht dan het beste bij die God kunnen hebben. Dus maken wij een beeld als uitdrukking van het wezen Gods. Een beeld als afschijnsel van Gods heerlijkheid. En we zetten het op de schoorsteenmantel, of waar men het maar zette. Dat doet er nou niet zoveel toe. En we regelen het zo dat we het 3 keer per dag bij het ontbijt, bij de lunch en bij het diner hem aanspreken. En zo heeft men allemaal uitgedacht, dat soort dingen. En een paar keer per jaar een groot feest ter ere van de Godheid. En dat soort zaken. Zo is dat gegaan natuurlijk. Serieus. En in onze dagen doet men dat nog steeds. Zichzelf een godsbeeld maken. Waarschijnlijk inmiddels abstract. Dat is ook een stuk goedkoper, denk ik ook, dan wanneer men concreet zo'n ding in huis moet hebben. Maar niettemin, het is precies hetzelfde. Misschien heb ik het wel eens verteld, maar jaren geleden, want ik word langzamerhand een dagje ouder. Jaren geleden vroeg iemand aan mij, maar hoe moet ik mijn God voorstellen? En ik weet nog dat ik even geïmponeerd was door de vraag, hoe moet ik mijn God voorstellen? En daarna meteen het antwoord had. Dat hoef je niet, God stelt zich aan ons voor. In de persoon van de Heer Jezus Christus. Als u daar een voorstelling van hebt, wel, hij is de openbaring, het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En hij zal te zijner tijd vertonen de onzienlijke God. Zo staat het allemaal in de Bijbel. En daarom zei God, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige andere gelijkenis maken. Want dat doe ik zelf wel. Dat staat er niet bij, maar dat deed hij wel. Trouwens, dat had hij al gezegd in Genesis 1, maar dat was iedereen ontgaan. Hij zei, nou, natuurlijk neem ik wat ruimte, dat weet ik, maar hij zei, ik zal een mens maken naar mijn beeld en gelijkenis. Dus jullie gaan dat niet doen. Ik maak mijzelf. zo'n beeld. En van de Heer Jezus Christus wordt na zijn opstanding gezegd, Hebreeën 1, waar we al even waren, hij is het beeld Gods. Dat wil zeggen, daar staat, hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En elders, Jezus Christus, die het beeld Gods is. Dat vers trouwens over God die gezegd heeft dat licht in de duisternis zou schijnen, was 2 Korinthe 4, vers 6 was het, geloof ik. Daar staat dat ook bij, hè? Om te geven verlichting der kennis van Christus, die het beeld Gods is. Dat schriftverdeelte is dat. Hij drukt zichzelf uit, laat zichzelf zien in een gedaante. Maar in plaats van zich te onderwerpen aan het woord van God, daardoor te laten onderwijzen en af te wachten tot God zelf zijn beeld, zijn zoon, zijn beeld zou zenden, begon men zelf te verhuurzagen. Nou ja, te graveren dan. Het is het verhaal, want het wordt ons uitgebreid verteld. Want God heeft voortijds veel malen op vele wijzen gesproken. Het wordt ons verteld in de geschiedenis van het gouden kalf. U weet wel, de Heer was niet te zien in ieder geval. Mozes was ook zoek, maar ze moesten iets hebben om naar te kijken. En toen zei het volk tegen Mozes, die toch het religieuze hoofd was van het volk, hogepriester, ze zeiden tegen Aaron, maak ons een, enzovoorts. We hadden ze helemaal uitgedacht, moest een kalf worden. Want Egypte met zijn heilige stier hadden ze achter zich. Ze waren uit Egypte, ze hebben erover nagedacht. Ze waren uit Egypte van de Apis, de stier. Want de stier is geen aap, al heet hij een aap is het, maar goed. Maar dan van de heilige stier. Daar waren ze uit verlost, uit geboren. Dus wat doen ze? Ze hebben niet erg vindingrijk, maar toch over nagedacht. Dan maar een kalf. En Aaron maakte zo'n ding. En toen die klaar was, toen het kalf klaar was, gegraveerd. Want godsdienst wordt met woord geschreven, in boeken vastgelegd. Dus hij bewierp het ding met een griffie, staat er dan, een griffel. Wij noemen het een beitel of een guts of een graveerstift, maar dat maakt niet uit. Het is een voorwerp om te schrijven, net zo goed. Hij bewierp het met een griffie en zijn latere afstammelingen, de priesters uit het Joodse volk, hebben letterlijk dat ook zo gedaan. Hebben een eigen godsdienst beschreven en daarop is nog steeds het judaïsme gebaseerd. Gebeurt in Babel in de tijd. Maar het wordt op voorhand geïllustreerd bij dat gouden kalf. En toen het klaar was, toen zei Aaron, zie u God, Elohim, misschien staat er goden in de vertaling, maar dat maakt niks uit. Hè? Zie uw God die u uit Egypteland heeft uitgeleid. Met andere woorden, het idee was wel degelijk dat het gouden kalf een uitbeelding was van God. Die God die hen uit Egypte had uitgeleid. En bovendien werd er meteen gezegd, morgen zullen wij voor Jehovah een feest vieren. Hoe heette dat gouden kalf dus? Jehovah. En het geraffineerde ervan is niet maar dat ze een uitbeelding van de godheid gemaakt hadden, maar ze hadden daarmee God zelf vorm gegeven. En een van de grote fouten in het christendom is nog steeds dit, dat men uiteindelijk de Bijbel dicht doet en dan overhoudt wat men zelf over de godheid heeft opgeschreven. Dat men zichzelf een godsbeeld gemaakt heeft, al of niet overgenomen uit de Bijbel. En sommige mensen hebben een Jehovah die ik niet ken. Sterker nog, ze hebben een Jezus die ik niet ken. Maar die ze zelf bedacht hebben. Of zich hebben laten aanpraten door hun priesters, of hoe dat maar heten mag bij gelegenheid. Door hun geestelijke leiders. Het zijn opleidingen voor tegenwoordig. Maar goed, doet er nou ook niet toe. Maar het gaat buiten het woord van God om. Hebben we die nog? Als je een beetje theologische discussie volgt, of bijbelstudie, of wat ze, hoe ze dat maar noemen, dan krijg je meteen te maken met die heeft gezegd, die heeft gezegd, die heeft geschreven en die heeft geschreven enzovoort. En stiekem lees ik die lui ook wel. Als je ooit bij me thuis geweest bent, dan begrijpt u dat. Dat ik dat ook doe. En uitgebreid. Maar ik kom u niet vertellen, die heeft gezegd en die heeft gezegd en die heeft gezegd. Ik kom u vertellen, in de Bijbel staat zus en zo. En dat is het dan. Meer hebben wij niet. Minder ook niet, overigens. En daar leven wij uit. God heeft gesproken, ik roep ook altijd, we hebben 1200 bladzijden, dat moet toch heus voldoende zijn. En de bedoeling is dat wij dat licht grijpen. Oké, vatten. Begrijpen weet ik niet, maar ook als je het niet begrijpt, in de populaire betekenis van de term, dan nog het woord zou, Colossenzen 3, vers 16 nog een keer, rijkelijk in onze harten wonen. Dat wil zeggen, ook al begrijpen we het niet, we geloven het wel. Maar het verhaal gaat hier verder met een soort parenthese. Die gaat over Johannes de Doper. Dat is vers 6, vanaf vers 6. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis. Namelijk om van het licht te getuigen. En die is opmerkelijk. Hij kwam om van het licht te getuigen. In populair Nederlands. Hij kwam over het licht praten. Hij kwam er wat over zeggen. Maar als je nou het goed tot je laat doordringen, begrijp je toch ook dat hij over het licht kwam spreken tot diegenen die blijkbaar niet in staat waren het licht te zien. Ze waren blind. En ik haal het niet zo ver weg, want in de Bijbel staat dat ook, hè, dat de mens inderdaad blind is. En dat geestelijke leidslieden worden geacht, leidslieden der blinden te zijn. En Paulus zegt tegen de Joden, gij lieden betrouwt u te zijn een leidsman der blinden, als uitverkoren volk, aan wie de woorden God zijn toe betrouwd is. De hele wereld wordt geacht blind te zijn. Hoe het komt, weet ik niet. Maar het is wel wat de Bijbel beschrijft. Misschien is het simpelweg dit, dat wij als mensen domweg niet in staat zijn om geestelijke dingen waar te nemen. En omdat we een vermoeden hebben dat ze wel bestaan, geestelijke dingen, gaan we ze bedenken. Nou ja, dat is eigenlijk de grondslag voor de klassieke, zeer klassiek trouwens, antieke Griekse filosofie, die vaststelt dat er zulke onzienlijke dingen, of zullen we gewoon zeggen abstracte dingen, dat die nou eenmaal bestaan. Zelfs dat we er woorden voor hebben, zodat we ze als ideeën kunnen formuleren. Maar wat die ideeën dan precies inhouden, nou ja, daarvoor gaan we nou eens om de tafel zitten. Of daarvoor sluit ik me op in een ton. Sommigen gingen op een paal zitten en zo. Maar goed, er gingen er toen uit zitten denken en toen beschrijven enzovoort. En zo is de filosofie ontstaan, denk ik wel eens. Dat is niet zo, maar bij wijze van spreken. Hè? Zo gaan die dingen. Maar de mens is blind. Hij weet dat er wat is, maar hij kan het niet zien. En wat er dan dus is gebeurd, wat er dan dus moet gebeuren, is dat men hoort, dat verkondigd wordt over hoe dat zit met het licht. En de eigenaardigheid ervan is dat het inderdaad genezing brengt en dat de ogen opengaan. Lucas 24 vind ik altijd een mooi schriftgedeelte. Dat is dat gedeelte over de Emmausgangers. En die... je moet het hele schriftgedeelte eigenlijk doorlezen dan. Maar dan lees je dat de Heer hun de schriften opende. Dat hij hun de ogen opende kennelijk. En dat hij hun de harten opende. En daarvoor waren ze onverstandig en traag van hart om te geloven. Nee, niet wat de profeten gesproken hadden. Dat staat er niet. Er staat onverstandig en traag van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. En dat is ook weer zoiets, hè? Velen geloven iets wat in de Bijbel staat. En misschien geloven velen het belangrijkste wat in de Bijbel staat, al weet ik niet wat het is. Zo gauw. Maar alles wat in de Bijbel staat, dat is nogal wat. Weet u, ik ben opgegroeid in evangelisch milieu, ik zeg het graag. Dat is zo, ik ben er ook blij mee, ik ben er zelfs trots op enzovoort. Maar ons werd ook wel eens verteld zo van, de Bijbel is het antwoord op al uw vragen. Maar wat heb je daar dan als je geen vragen hebt? Het is het verkeerde uitgangspunt. Het mogen dan waar zijn, dat stel ik nou niet ter discussie. Maar het mogen dan waar zijn, maar het is het verkeerde uitgangspunt. Het gaat er niet om of wij vragen hebben. De Heer wil ons wat vertellen in zijn woord. Ongeacht of wij vragen hebben. Heb u dat nog? Dat is trouwens een heel normale manier van onderwijs. Althans in mijn jeugd, waarvan u weet inmiddels dat het heel lang geleden is. Want op school kreeg ik antwoorden op vragen die ik absoluut niet had. En ik wist ook eigenlijk niet wat ik met al die antwoorden moest. Ik had wel vragen, maar andere. En daar kreeg ik geen antwoord op. Frustrerend. Maar het is waar, ik heb geen goede herinneringen aan school, dat begrijpt u. Maar vooruit. Maar het ligt aan mij, ik geef het eerlijk toe, ik ben niet de norm. Maar dat herinner ik me wel. Je moest van alles leren wat je totaal niet interesseerde. Althans toen niet. Achteraf is een ander verhaal. Maar achteraf heb ik spijt dat ik niet beter heb opgelet toen, maar vooruit. Maar zo gaan die dingen nou eenmaal. Maar de Bijbel antwoordt op al uw vragen. Het punt is nee. Ga even zitten en nou luisteren. God heeft wat te zeggen. En geeft antwoord op vragen die u nog niet hebt. Hij opent de wereld voor u. Zie? En voordat je je afvraagt waarom ben ik hier, vertelt de Heer waarom je hier bent. Dat is waar het werkelijk over gaat. Het initiatief gaat van God uit. En hij schijnt met licht in een duistere wereld die blind is en mede daarom in duisternis is. Maar hij opent de ogen, hij opent de schriften. Zoek het nog maar eens op in Lucas 24. Hij opent de ogen, hij opent de schriften, hij opent de harten. Kortom, dat is beeldspraak daar min of meer. Maar in concreto staat de term natuurlijk gewoon in Efeze 1, maar daar waren we ook al. Hij maakt ons bekend de verborgenheid van zijn wil. En anders wordt het, wat was het, 1 Korinthe 3? Anders wordt het iets als, God heeft ons zijn geest gegeven, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Onder het motto, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in het hart van de mens niet is opgeklommen, Dat heeft God bereid voor degenen die hem liefhebben. En dat strekt heel wat verder dan het idee van als ik dood ga, ga ik naar de hemel. Dat heeft veel meer te vertellen. Maar ja. Er was een mens van God gekomen, gezonden, wiens naam was Johannes. Hij kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen. Aan een blind volk, overigens. Opdat zij alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, zelf niet. Het waren ook niet zijn ideeën. Het was niet zijn boodschap. Zijn visie, die hij trachtte duidelijk te maken. Hij getuigde alleen van het licht. Dat is wat de Heer Jezus trouwens vervolgens ook deed. Precies hetzelfde van het licht getuigen. Namelijk letterlijk verwijzen naar de oudtestamentische geschriften. En erop wijzen wat God allemaal geopenbaard had in het verleden. En wat hij beloofd had te zullen doen. Zowel positief als negatief. Namelijk positief in de zin van een nieuw verbond, eeuwig leven, een nieuwe schepping en wat het allemaal was. Herstel van de Davidische troon in Jeruzalem en al dat soort dingen. En aan de andere kant oordeel over de goddelozen, over degenen die niet willen luisteren. En het is allemaal beschreven. En als Johannes dan in het Nieuwe Testament, Johannes de Doper, zegt: het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Ja, dan moet je niet allemaal gaan vragen: wat is dat eigenlijk voor een ding? Dan sla je oudtestamentische geschriften er maar op na. Om te weten wat dat is, dat koninkrijk Gods of dat koninkrijk der hemelen. Je komt er niet makkelijk vanaf. Want als u denkt dat je in het Oude Testament die term kunt vinden met behulp van je computer, dan wil je concordantie of wat dan ook, vergeet dat maar, want die termen komen in het Oude Testament niet voor. Je zult dus echt aan het studeren moeten gaan, aan het lezen. Hoezo een koninkrijk? Van God nog wel? Of uit de hemelen afkomstig? Maar als je dan op bladzijde 1 begint te lezen, dan lees je er al over. Laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat ze heerschappij hebben over de gehele aarde, de zee, al wat erin is. Over de hele schepping feitelijk. Een koninkrijk. En zo kan je de hele Bijbelse geschiedenis, de heilsgeschiedenis beschouwen. Dat is een geschiedenis van één koninkrijk. Beloofd. Afgewezen, verborgen in onze dagen en geopenbaard in de toekomst alsnog. In overeenstemming met dat plan dat God van tevoren beschreven heeft via de verschillende profeten. Kortom, ook de nieuwtestamentische prediking is gebaseerd op het Oude Testament, op de beloften Gods, die nou eenmaal in Christus ja en amen zijn. Kortom, Johannes de Doper was niet het licht zelf, zou ook niet zelf dat licht brengen in de zin van openbaren. Of nog anders, hij was niet degene die het woord Gods vervullen zou, maar hij predikte over dat binnen afzienbare tijd inderdaad die Adam naar Gods beeld en gelijkenis zou verschijnen en daadwerkelijk dat koninkrijk Gods dan wel koninkrijk der hemelen zou openbaren. En dus geen nieuws. Het Oude Testament kondigde het aan. En dat het in die dagen zou aanbreken als zodanig, dat is ook geen nieuws, want je hebt in het Oude Testament ook al een tijdrekening die gewoon zegt: over zoveel jaar zal het gebeuren. Staat erin? En wij kunnen het zo narekenen. Nou, niet al te nauwkeurig, omdat we geen nauwkeurige kalender hebben. Maar het komt toch heel dicht in de buurt. In ieder geval binnen één generatie nauwkeurig. Dan heb ik het heel ruim genomen. Te ruim eigenlijk. Maar vooruit. Doet er nou niet toe. Hij was het licht niet, maar hij kwam om van het licht te getuigen. Namelijk, vers 9, het waarachtige licht. Langzamer, het licht dat waarheid is. Want het waarachtige licht betekent gewoon het licht dat waarheid is. Waarheid is licht en licht is waarheid. Want waarheid is per definitie verborgen en dus onzienlijk per definitie. Ja. En als er dus licht komt en al wat openbaar maakt is licht, wat openbaart het licht dan? De waarheid. Eveneens en nog steeds per definitie. Andere keer heb ik wel eens uitgelegd dat ook via het Nederlands dat uit te leggen is. Want het begrip waar, gewoon die vier letters in het Nederlands gespeld, staat voor een heleboel dingen die je bij elkaar op moet tellen. Iets dat waar is, is iets dat blijft. Dat niet te vernietigen is, dat is waarheid immers ook. Het ding dat waar is, waarheid. Tegelijkertijd, waarheid dat wat blijft namelijk is zeldzaam. En het ligt niet voor het oprapen, je moet het zoeken. Vandaar dat het woord waar met een vraagteken erachter het vragende voornaam is met betrekking tot locatie. Ik zoek iets ergens, maar ik weet niet waar het is. En dus, waar is het? Maar waar is het? Of het is waar? Nou, wij zongen dat vroeger, hè? Dan moesten wij zingen van Broeder Bos. Nou ja, het was van Broeder Brussel eigenlijk. Maar goed, dat weet ik niet precies meer. Het is waar, het is waar. En de vraag is, maar waar is het eigenlijk dan? De zoek. Dat is wat waarheid per definitie is, ook in onze Nederlandse taal. En tegelijkertijd is het waardevol, want het heeft waarde en dat is omdat het zeldzaam is en omdat het altijd blijft. Dat maakt het zeer waardevol. En dit is nog maar Nederlands. En licht is waarheid en waarheid is licht. Licht brengt waarheid en waarheid is er alleen daar waar licht is. Vandaar het gebed van de psalmist. Zend Heer uw licht en waarheid. Nee, geen twee dingen, maar één en hetzelfde ding. En wat Johannes hier schrijft is, God heeft dat 4000 jaar lang gedaan, tot en met Johannes de Doper in die dagen. Dus 4000 jaar lang zond hij zijn licht en waarheid neder, maar mensen hadden er niet de minste belangstelling voor. Nou ja, een enkeling. Een uitzondering. En dat staat er vervolgens ook, een uitzondering. Er staat, hij, ja, de vertalers hebben een probleem. Trouwens, in het Grieks heb je dat probleem eigenlijk ook. Want gaat het nou over het woord? Of over het licht? Of over de waarheid? Of over Christus? En men heeft ervan gemaakt, hij was in de wereld. Maar als u mij vraagt, logischer was, het was in de wereld. Wat? Het woord. Het licht. Want daar ging het over. Het licht, het woord was in de wereld en de wereld is door het woord gemaakt. Dat stond hiervoor, toch? Zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is of geworden. Hij was in de wereld, het woord was in de wereld. En hoewel, en dan vul ik de voegwoorden in, heb ik u dat ook wel eens verteld. We hebben het toch een beetje over taal nu, dus vooruit. Wij hebben in het Nederlands een hele reeks van voegwoorden. Maar het Hebreeuws heeft er eigenlijk maar één. En als je maar één voegwoord hebt, dan heb je het woordje en. Dat is een voegwoord, hè? Dat begrijpt u toch. Hè? Met en voeg je twee dingen aan elkaar. En. En als je denkt dat die twee dingen verschillend zijn, dan zeggen wij maar. om de tegenstelling aan te doen. Of echter, want we komen erin om. Of niettemin desalniettegenstaande en... Hou maar op. Wij komen om in die woorden. Het Hebreeuws kent er eigenlijk maar één. Dat is nog maar één letter ook eigenlijk. En je vertaalt het met en. Tenzij je denkt dat je de tegenstelling moet benadrukken. En dan maak je er iets anders van. En de vertalers doen dat bij gelegenheid ook. Maar als je in het Oude Testament maar leest... dan moet je altijd nog even denken of had het en moeten zijn. Is het wel een tegenstelling? Want de vertalers leggen dat erin, hè? Dan moet je mee oppassen. En hier staat dan, hij was in de wereld en dan moet je voegwoord invullen. En Johannes, die zeer sterk Hebreeuws denkt, dat is wel te demonstreren, maar daar kan ik ook een dag voor uittrekken. Waarschijnlijk wel meerdere, maar ik neem aan dat u daar niet op zit te wachten... om u te laten zien dat de formulering van Johannes, hoe hij zijn zin in elkaar steekt... dat het feitelijk Hebreeuws is. Nogal bazaal, eigenlijk nogal lomp, grof. Groftalig is dat. Je moet van goede wil zijn om het te begrijpen. Maar dat is nou eenmaal zo. En dus voel ik me vrij om in plaats van en te lezen hoewel. Dat is ook een voegwoord. En het duidt ook op een tegenstelling. Maar had ook gekund. En maar hoewel bij elkaar had ook nog gekund. Maar hoewel de wereld door hem is gemaakt. Of door het woord is gemaakt. Heeft de wereld hem niet gekend of erkend? Of als je het negatief zegt, heeft de wereld er niks van willen weten? Want kennen, want we hadden het toch over taal, nietwaar? Kennen is deel hebben aan, gemeenschap hebben met, op allerlei verschillende niveaus. En dit is het wonderlijke, de wereld is door het woord gemaakt, maar hoewel de wereld door het woord van God gemaakt is, staat de wereld niet open voor het woord van God. Wil niet naar hem luisteren. En daarom roepen tot vandaag mensen, we zijn toch allemaal kinderen van één vader? En mijn reactie zou dan moeten zijn, maar meestal ben ik niet zo voortvarend. Dus mijn reactie zou moeten zijn, waarom luister je dan niet een keer naar die vader? En als het dan toch allemaal dezelfde God is, waarom luister je dan niet naar wat hij ons heeft nagelaten in zijn woord, in de Bijbel? En van mijn part leg je die dan nog, als je wilt, ik wil niet, maar van mijn part... Van mijn part leggen die dan nog naast, waar zult het eens naast leggen? Nou, laten we ze eren, naast de Koran dan. Die noem ik dan toch als eerste. Ik neem aan dat men dat op prijs stelt in die kringen. En daarna is er nog wel wat je ernaast kan leggen. Nee, de Talmud ook wel hoor. En de I Ching, met gedachten aan Wijlen mijn vriend... Maar, doe maar. Hij was in de wereld, maar hoewel de wereld door hem is gemaakt... heeft de wereld met dat woord niks te maken willen hebben. Men heeft niet naar dat woord geluisterd. Men wilde er geen deel aan. Dat is nog steeds zo. Geldt dat voor heel de wereld? Ja. Maar er was toch nog zoiets als het uitverkoren volk... waaraan hij zijn woorden had toevertrouwd... met dank aan Romeinen 3. Nou, hetzelfde verhaal. Hij is gekomen, of het is gekomen. Het woord kwam tot hen. God heeft hen zijn woorden gegeven, inderdaad. Heeft zichzelf trouwens ook aan hen toevertrouwd... maar dat is een andere fase. Er staat... Hij is gekomen tot het zijne, maar, natuurlijk, er staat en. Maar ik benadruk de tegenstelling, zoals de vertalers ook doen bij gelegenheid. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen, want kennen en aannemen is hetzelfde. Is deel hebben aan. Het is trouwens ook uiteindelijk hetzelfde als grijpen uit het eind van vers 5. Gegrepen. Sterker nog, als u mij tot zover gevolgd hebt, het punt is dat vers 6 tot en met vers... tot en met vers 11 eigenlijk een parenthese zijn. Dat wil zeggen dat je er tussen haakjes zou kunnen zetten. Waarna vers 12 dan weer aansluit bij vers 5. Ik had ook kunnen zeggen dat vers 11 aansluit bij vers 5. Maar dan ook had ik kunnen zeggen dat vers 10 aansluit bij vers 5. Zo nauwkeurig is dat niet. Maar het punt is dat de apostel na dat intermezzo op dezelfde plek terugkomt. Hij zei, de duisternis heeft dat licht niet gegrepen. Daar komt hij weer bij terecht aan het eind van vers 10. Daar komt hij ook weer bij terecht aan het eind van vers 11. En het is dus niet begrepen, niet gekend, niet aangenomen. En dan gaat het verhaal verder. Want dit was de beschrijving van de oud-testamentische tijd. En dan gaat het verder in vers 12. Terugkijkend op die oud-testamentische tijd. En antwoord gevend op de vraag, maar was het dan niemand? Dat is retorisch, want we weten dat er mensen waren die wel degelijk geloofden. En later worden wij verrast, of vergast, kan ook nog, vergast met een hele reeks van mensen in Hebreeën 11, die wij dan maar geloofshelden noemen. Want het schijnt heldhaftig te zijn om te geloven. Ik heb wat met die uitdrukking. Ik denk altijd, wie heeft dat verzonnen om dat geloofshelden te noemen? Nee, we eren ze. En ik ben bereid ze als helden te beschouwen. Maar bij nader inzien, hoe heldhaftig is zoiets? Vindt u het heldhaftig om te geloven? Ik niet. Ik ken er genoeg die net als ik zeggen, wat moet je dan? Als je op zoek bent naar de waarheid, er is er maar één. Dus ja, veel keuze heb je niet. Pas als je moet kiezen tussen al die leugens, dan heb je veel keus, dat kan ik u verzekeren. Maar als je de waarheid zoekt, heb je er maar één. Nou, waren er dan niet? Ja, er waren er wel. En daarvan staat vers 12, maar zoveel hem aangenomen hebben, impliciet zoveel als hem gekend hebben, of zoveel als het woord gegrepen hebben, dan wel begrepen, net wat u wil. Zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht, dat wil zeggen het recht gegeven. Macht is juridische kracht. En daar hebben we een ander woord voor, dat heet gewoon recht. Sommige vertalingen zullen dat ook wel hebben, denk ik. Die heeft hij het recht gegeven om ooit een keer... Want ik ben wel eens in Eindhoven geweest vroeger. Om ooit een keer kind van God te worden. Later. Zoveel hem aangenomen hebben. In oud-testamentische tijd. Die kregen allemaal een tegoedbon. Deze bon geeft recht op het kindschap Gods. Nee, niet omdat ik dat letterlijk denk natuurlijk, maar om u duidelijk te maken wat hier staat. Ik ben er altijd onzeker over of we allemaal goed Nederlands lezen. Echt, dat meen ik serieus, dat weet ik nooit zeker. Die heeft hij het recht gegeven. Ze werden niet kinderen Gods. Dat kon niet. Kind van God word je door wedergeboorte. Maar wedergeboorte was nog niet mogelijk. Want door wedergeboorte ontvangt men het leven van Christus. Dat is eeuwig leven. Maar Christus was er nog niet. Die was zelf nog niet wedergeboren. Laat staan geboren. Nee, andersom. Hij was nog niet geboren, laat staan wedergeboren. Die moest nog eerst geboren worden naar het vlees uit het zaad van David. En daarom daarna van God worden opgewekt uit de dood. Als eerste die de Heilige Geest ontving. Handelingen 2 ben ik in gedachten nu. En anders in Johannes, wat was het, 7? Dit zeide hij van de Heilige Geest, welke ontvangen zouden degenen die naar hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet, of de Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Prachtige uitspraak. Glashelder. Ik meen Johannes 7, anders dan vraagt u het maar. Vers 39 van Johannes 7. Over dat water. Kom tot mij, al die dorst heeft. En dit zeide hij van de geest welke ontvangen zouden, ooit een keer later, vanuit het verleden geredeneerd, welke ontvangen zouden degenen die hem geloofden, want de geest was nog niet, ze konden het nog niet ontvangen, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Heb u dat? Pas bij zijn opstanding uit de dood ontving de Heer Jezus als eerste de Heilige Geest. Maar zo staat het in Handelingen 2 in de toespraak van Petrus. En die geeft die geest aan een ieder die gelooft. Nou, aan wie hij wil. En als hij dan vraagt, maar wat moeten wij dan doen? Dan zegt Petrus, nou bekeert u en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Nog steeds Handelingen 2, dus daar is niks moeilijks aan hoor. Nee, ik weet het ook, broeder, daar is verschrikkelijk over gedebatteerd en gediscussieerd. Maar dat heeft niet zoveel zin. De Bijbel zegt gewoon hoe het zit. Dat hoeven wij niet zelf uit te vinden en ook niet over te stemmen of zo. Dat staat er gewoon zwart op wit in. Zie? En dus, voor wat betreft oud-testamentische gelovigen, ze zouden wedergeboren worden. Of met de andere uitdrukking, ze zouden de Heilige Geest ontvangen. Als die er is. En dus wachtend op de opstanding van Christus als de eersteling. En dus kregen ze een tegoedbon, bij wijze van spreken. Die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Wie? Zoveel hem aangenomen hebben. Wie? Die in zijn naam geloven. Heb je nog een uitdrukking? Het was grijpen, het was kennen, het was aannemen. En nu heet het gewoon geloven. Niet omdat dat wat anders is. Het is precies hetzelfde. En als men dan wedergeboren wordt, kortom, als men de geest ontvangt, dan wel als men een kind van God wordt, wordt men geboren niet uit den bloede. Leuk hè, dat we dat straks gelezen hebben. God heeft uit één bloed, uit één bloede, het ganse geslacht der mensen gemaakt. En nu heet het weer, welke niet uit den bloede. Want de bloed staat in dit geval natuurlijk, en in dat geval trouwens ook, voor het leven van Adam. Zijn naam is trouwens een vervoeging, als dat goed, het goede woord is, van het woord voor bloed. Want dam is bloed. God, welke niet uit den bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil van Adam. Er staat wil des mans. Maar met een beetje goede wil had dat ook vertaald kunnen worden Adam. Maar daar gaat het toch over, hè? Dus de natuurlijke geboorte. Maar kind van God wordt men niet door deze natuurlijke geboorte, maar door uit God geboren te worden. En dat is de rest van vers 13. In Johannes 3, bladzijde omslaan, heet het uit de geest geboren worden. Want ja, God is geest. Dus als men uit God geboren wordt, wordt men uit de geest geboren. Dat was de belofte. Aan een ieder die gelooft. Dat men nieuw leven zou ontvangen. Dat daar waar men dat woord, dat licht van het woord van God kende, dan wel aannam, dan wel waar men zich door dat woord van God, door het licht liet onderwijzen, zou het leven met zich meebrengen. Voor de toekomst, vandaar dat Johannes kon zeggen, in het woord is het leven. Het woord is het licht en het licht is het leven der mensen, enzovoorts. En dit is gezien allemaal vanuit oud-testamentische tijd vooruitgrijpend op het nieuwe. En daar is de vraag, en komt er nog wat van terecht? En dat is uiteindelijk vers 14. Triomfantelijk. En het woord is vlees geworden. En ja, dan gaat, gaat het verhaal weer. Hè? Maar ik heb u dat geloof ik wel eens vaker verteld. Denk ik dat het nodig is. Men heeft het weer gebruikt voor het woord is Christus. Zie je wel dat je het woord, de term woord moet beschouwen als een aanduiding van Christus die het woord is. Want hij is toch vlees geworden. In andere talen heet zoiets incarnatie. Sorry, het heet incarnatie, letterlijk vleeswording of in het vlees worden of komen. Incarnatie, dat is toch wat het is. En dat noemen wij de geboorte van de Heer Jezus. Populaire tekst dus rond kerstfeest. En het spijt me echt, ik meen dat oprecht. Het spijt me echt dat ik nou dan toch weer moet zeggen, ja, maar dat is niet wat de term betekent. Ook al kun je het nog zo goed verklaren met het woordenboek in de hand en alles. Goed, dat doet me er ineens aan, ja, dat mag ik eigenlijk niet, maar het doet me er ineens aan, denk ik, kreeg van de week een mail van iemand. Ging over alverzoening. Hij zegt, ik heb naar uw lezingen geluisterd over alverzoening. Ik heb nog nooit zo'n uitgebreide lezing, een uitgebreide argumentatie gehoord over alverzoening. Dat wil zeggen de tegenin dan, hè? Voor alle duidelijkheid. Hè? Ik geloof niet in alverzoening, maar vooruit. Ik heb nog nooit zoiets duidelijk gelezen, maar... En dan komt hij, hè? En, ik had dan toch het woord eeuwig niet goed begrepen. Daar kwam het op neer. En... had er wat bijgevoegd, want toen ik was waarschijnlijk niet op de hoogte. Die kans is ook groot natuurlijk, maar dat doet er nou niet toe. Ik was waarschijnlijk niet op de hoogte van een academische studie over de betekenis van het begrip eeuwig. En dat werd dan hier bijgevoegd, geloof ik. Dat weet ik niet eens zeker, maar of een link ernaartoe of zoiets. En dan denk ik, ach, wat zielig allemaal, hè. Academische studie over het woord eeuwig. Dat vind ik nou eeuwig zonde. Zonde van mijn tijd. Ik heb wel wat leukers te doen. Was iets zinnigers ook wel trouwens. En dat meen ik serieus, want er is niks moeilijks aan. Het enige probleem met het woord eeuwig is dat het niet alleen een tijdsaanduiding kan zijn, maar ook iets anders. Het is een aanduiding van uitgestrektheid, zo heet dat. En het kan zijn uitgestrekt in de tijd. Als iets dan eeuwig is, strekt het zich uit in de tijd. Met onbekende grens, dat is de inhoud van het begrip. En de andere kant is, het strekt zich uit door de ruimte heen, zodat we een eeuwig blauwe lucht hebben en eeuwig gouden korenvelden en iemand met een eeuwige sigaret in zijn mond, die overigens vervangen is door een graspriet. Ik heb het over Lucas. Lucky Luke. Hey. Maar goed, doet er nou niet toe. Het is uitgestrektheid en dat is al wat er is. En verder ben ik niet geïnteresseerd in de betekenis van... zeker niet een academische studie van het Griekse woord aion... omdat het er uiteindelijk niks toe doet. Omdat het niet gaat om het Griekse woord aion... maar om het Hebreeuwse olam. Waarvan het de vertaling is. Toma. Academische studie van mijn kant voorkomen gratis. Kort en krachtig. Het kost nog niks ook. Nou ja, en dan moet je al die termen zou je dan moeten leren. En wat in het vlees gekomen is betreft, je kan 100 keer aantonen dat het is incarneren en dat het dus, dit wil zeggen, dat is een woord voor een geboorte, omdat men bij een geboorte in het vlees komt. Ik vraag me af waar vandaan dan? Ik vind het een raar woord, in het vlees gekomen. Als er wat in je vlees gekomen is, moet je het vlees wegdonderen, want dan word je er doodziek van. Heb je dat? Als er wat in je vlees gekomen is, toch? Of niet? Dan moet er als de bliksem weer uit. Als het je eigen vlees is en als je het zelf gekocht hebt ergens en er is wat ingekomen, kan je het beter meteen weggooien. Ik bedoel, en als een kind geboren wordt, die incarneert niet, die wordt gewoon geboren wegens voortplanting. Dat heet niet incarneren. Ik vind het dwaasheid. Incarneren kan alleen bij reïncarneren, voor zover zoiets bestaat, maar daar ga ik het vandaag niet over hebben. Toch? Maar de Heer kwam toch in het vlees? Dan zeg ik, ja, maar van wie heb u die uitdrukking? Van Johannes. 1, vers 14. En uit 1 Johannes, want er komt de uitdrukking ook voor. En het is alleen Johannes die de uitdrukking gebruikt. En dan moet je meteen op je qui vive zijn. Weet u wat de qui vive? Nou, daar moet je dan op zijn. Zo, ja. En dan doe je gewoon wat je altijd doen moet. Het is Grieks, maar dat maakt niet uit. De betekenis van de woorden is afhankelijk van het Hebreeuws, van Hebreeuwse woorden, waarvan het als vertaling fungeert in de Septuaginta. Moet ik die herhalen? Nee, misschien kunt u dit niet, maar dat kan ik niet helpen. Ja, dan kan ik wel wat helpen. Ik kan u helpen daarbij. En dan zeg ik gewoon hoe het zit. Dan zeg ik dat dit woord in het vlees komen de vertaling is van het Hebreeuwse bazar. Eventueel ook op te vatten als bezer. Hoe ze het maar uitgesproken willen hebben, dat maakt wij verder niet uit. Maar als ze bazar schrijven en uitspreken, zeggen ze het betekent vlees. En als ze bezer uitspreken, zeggen ze het betekent boodschap. Maar het is heus hetzelfde woord en je schrijft het eigenlijk in het Hebreeuwse oorspronkelijk kwadraatschrift, schrijft het precies hetzelfde. Het is één ding. Want het verhaal is dat de boodschap die daarmee aangeduid wordt, bezer is een boodschap, dat de boodschap die aangeduid wordt altijd een boodschap is die verwacht mocht worden. Het is die boodschap met het woord bezer of bazar is altijd een boodschap die tevoren was aangekondigd. Heb je dat nog? Bijvoorbeeld, er was een heer die een maaltijd, dan wel een bruiloft, dat weet ik nooit, aanrichtte enzovoort. En toen het klaar was, toen stuurde hij zijn dienstknechten uit met de boodschap, zoals het lied zegt, komt, alle dingen zijn gereed. Daar is nog plaats aan het bruiloftsmaal. Bedank aan Mariantea. Voor de brende versie. En die boodschap was bedoeld voor de genodigden. En ze werden niet pas genodigd toen die boodschap kwam. Ze werden op de hoogte gesteld van het feit dat het eten op tafel stond. U weet wel, die van dames en heren, het buffet is geopend. Of is die te oud inmiddels? Nou ja, laat me zitten. Zoiets. Daar wisten ze van. Ze kregen alleen de mededeling dat het nu klaar was. Nu de tijd was. Zoals het bij mij thuis toe gaat. Ik weet dat we gaan eten. Maar ik weet nooit wanneer. Excuus even. Ik weet nooit wanneer. Maar Eve geeft altijd een sein als het eten klaar staat. Dan luidt ze de bel. Die ik dan soms toch niet hoor, omdat ik muziek aan het maken ben of een hoofdtelefoon op heb of wat dan ook. Weet ik veel. Of omdat ik geconcentreerd ben op iets anders, dan hoor ik niks meer. Of gewoon uit ouderdom kan de bel niet meer horen. Nou, zoiets. Maar dat is niet nieuw. Oh, gaan we eten? Natuurlijk gaan we eten. Maar wanneer precies? Nou ja, die mededeling van die bel, dat is dus een boodschap, maar dat is het Hebreeuwse bazar of bezer. Vergis je niet, er zijn andere woorden die vertaald worden met verkondigen, boodschap of wat het maar was, in het Hebreeuws. Maar dat ene woord is bazar, voor vlees worden, want de mededeling is dat dat wat aangekondigd was, is vlees geworden. Heeft zich gematerialiseerd. Heeft gestalte gekregen. Of gewoon letterlijk, we gaan straks eten, maar nu staat het vlees compleet en wel op tafel. Als geen vis was tenminste, maar zoiets. Heb u dat nog? Het woord is vlees geworden, betekent gewoon het woord is vervuld geworden. Of van de andere kant geredeneerd, er wordt nu verkondigd, dat is het woord vlees worden. Er wordt nu verkondigd dat wat God in het verleden beloofd heeft, vervuld heeft, vandaag. En het kostte me moeite om nu even niet een Bijbeltekst te citeren, want anders had ik het twee door elkaar gegooid. Romeinen 1 vers 1. Paulus, dienstknecht van Jezus Christus, afgezonden tot het evangelie, het welk hij tevoren beloofd had. Maar evangelie is het woord waarmee in het Grieks dat Hebreeuwse woord bazar of bezer vertaald wordt. Heb je dat? Nou, dat bedoel ik. En als er staat het evangelie, het welk hij tevoren beloofd had, dan schrijft Paulus, dus wat Paulus dan schrijft, is eigenlijk meteen wat dat woord evangelie betekent. Niet omdat dat de Griekse betekenis is van de term, want daar vertaalt men het met blijde boodschap. Maar er is niet de echte betekenis. Ik ontken niet dat het een blijde boodschap is. Ik sta alleen te zeggen dat dat niet de betekenis van de term is. Hoezeer je dat uit het Grieks met een academische studie ook kunt bewijzen. Het is een goede boodschap, omdat het een boodschap is die verwacht werd. Daarom is het een goede boodschap. Heb je die? Dat is de boodschap, u is een zoon geboren. Of wat dacht u van de boodschap aan David? Saul is overleden. Was dat een blijde boodschap? Oh ja, waarom waren ze dan in rouw? Maar het was wel een boodschap die verwacht mocht worden. Er zat niks anders op. Als David koning moest worden, de Heer had dat beloofd, betekent dat Saul aan de kant moest, kortom zou moeten sterven, daar was het wachten op. En op een gegeven moment komt die mededeling, die wordt bezer genoemd. Of bazar, net wat u wil. Dat zou je dus naar het Grieks vertalen, consequent, met blijde boodschap. Maar dat is het niet. Het was de boodschap die tevoren beloofd was. En zo wordt de term gebruikt dus ook in Romeinen 1. Tevoren beloofd. En de andere is, God heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. Zeggende, in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En dat, sinds die tijd wacht je daarop. En dan komt er een boodschapper en die vertelt iets. Dan zeg je, nee, het was weer niet de goede boodschap. Het ging over iets anders. Het ging over het eten staat klaar of zo. Een beetje veel wat het was. He? Dan komt er weer een boodschap. Weer een boodschap. Heb je goed nieuws? Heb je slecht nieuws? En dan komt er uiteindelijk een boodschapper die zegt, Saul is dood. Ja, dat is de goede boodschap. Ben je er blij mee? Nee. Het is dan geen blijde boodschap? Nou ja, uiteindelijk wel. Wat begrijpt u? Wat de betekenis van vlees worden? Het woord is vlees geworden. Dat is waar we op zaten te wachten. Dat God zijn woord gestalte zou geven. Zijn beloften zou vervullen. Het was wachten totdat het woord van God als een belofte vlees zou worden. Kortom, al die abstracte dingen, dat God zei, ik zal zus en ik zal zo, dat zou moeten materialiseren, dat zou gerealiseerd moeten worden. En dat woord is het. Kortom, het woord is vlees geworden, betekent gewoon, het woord is vervuld geworden. Dat het vervuld geworden is in de komst van de Messias, dat is waar. Maar niet in zijn geboorte in Bethlehem overigens. Had God dat dan niet beloofd? Ja, dat wel. Maar daarmee ben je nog niet bij het nieuwe verbond aangekomen. Dat is pas in de opstanding van Christus. En dat dit vers over de opstanding van Christus gaat, blijkt ook uit de rest. Hè? Want er staat, het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond of heeft onder ons verbleven of dat soort dingen. Dat woord is het blijven. En met als toevoeging, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborenen van den Vader. Maar de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling openbaarde niet de heerlijkheid van de enige geborene van de Vader. Als dat wel zo geweest zou zijn, dan zou de verheerlijking op de berg onmogelijk geweest zijn, althans onbestaanbaar, namelijk gewoon flauwekul, omdat hij dat al de dagen zijns levens al gedaan had en in heerlijke gedaante zou zijn verschenen aan zijn discipelen. Sterker nog, in het profetisch woord staat over de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling: hij had geen gedaante noch heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Zijn gelaat was zelfs verdorven, staat er. Jesaja 53. Ja. Algemeen aanvaard als een beschrijving van de Heer Jezus. Zie. Hij was net in de 30 en hij werd geschat als 50. Weet u nog? Zijt gij 50? Hebt gij Abraham gezien? Zitten wij nu nog steeds mee met dat idee? Hoezo heerlijkheid Gods geopenbaard? Het is pas wat hij gedaan heeft na zijn opstanding. Als hij in verheerlijkte gedaante verscheen als de opgewekte aan zijn discipelen. Dat er bij gelegenheid via bepaalde tekenen of wonderen op vooruit gegrepen werd. Ja, dat is waar. Maar het is tegelijkertijd de bevestiging van wat ik nu zeg. Bovendien alle uitspraken over de verheerlijkte Christus, de verheerlijkte Jezus, zijn uitspraken over de opgestane. Nou ja, dat is waar Johannes het hier ook over heeft. Want het woord is vervuld geworden in de opstanding van Christus. Men lezen Handelingen, men lezen de prediking van Petrus en Paulus. Want die zeggen dat de God heeft zijn beloften aan de vaderen gedaan, vervuld aan hun kinderen, doordat hij Jezus verwekt heeft uit de dood. Want u komt de belofte toe en allen die de verre zijn, en gij zult de beloofde Heilige Geest ontvangen, enzovoorts. Het moet maar duidelijk zijn, zo. Bovendien heet het, nog een keer, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, vol van genade en waarheid. En die wordt toegelicht. In vers 17. Want de wet is door Mozes gegeven, genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Degenen die graag aan de wet vasthouden en daarmee aan het oude verbond, hebben ook niet de minste moeite om te demonstreren dat de Heer Jezus de wet onderwees. Ik ga er niet op in nu, maar ze hebben daar geen moeite mee. Er is een goede reden voor, dat is ook wat hij deed. Maar ja, als je de wet leert kennen, dan leer je ook kennen dat de wet een aanleiding is van een betere hoop door welke wij tot God naderen. En dat het de schaduw is van betere dingen. En dat de wet op voorhand een beeld is van toekomende goederen. Heb ik drie schriftplaatsen uit Hebreeën even aangehaald. Maar niettemin, hij onderwees de wet. Niettemin staat hier: de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid. Ik lees het in vers 17, maar het is de genade en waarheid uit vers 14 uiteraard. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Waaruit maar weer blijkt dat die enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid uit vers 14, is de opgestane Jezus, zeg maar de verheerlijkte Jezus, dan wel gewoon Christus. En in zijn opstanding werd dat woord van God vervuld. En dat is de betekenis dus van het woord van alle tijden, uit alle voorgaande eeuwen, is vlees geworden in de opstanding van Christus. Is gerealiseerd geworden, vervuld geworden, toen God Jezus verwekt heeft uit de dood en tot hem zei: gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. En tot hem zei: gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En tot hem zei: zit aan mijn rechterhand. En ik zal uw vijanden zetten tot voetbank uw voeten. Met dank aan psalmen van David, maar het wordt in het Nieuwe Testament uiteraard geïllustreerd. Kortom, in oud-testamentische tijd werd dat woord van God gesproken en het is inmiddels in het nieuwe, onder het nieuwe verbond vervuld. En dat is sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is wat hier wordt uitgelegd. En er wordt meteen uitgelegd dat wij niet leven onder de wet, namelijk via Mozes, maar dat wij leven uit die volheid van genade en waarheid. Zend de Heer uw licht en waarheid neder. En daarmee uw genade. Want de waarheid is dat de mens niet door wet gerechtvaardigd wordt. Dat de wet de mens niet kan zalig maken. Maar dat dat alleen kan uit de genade. En daarom zijn waarheid en genade synoniemen. Maar daarmee zijn ook is waarheid en genade. Zijn waarheid en genade ook synoniemen. Ja, precies. Met nog als toelichting vers 18, die ik altijd erg waardeer. Niemand heeft ooit God gezien. En u begrijpt, we gooien het in de groep en we maken een academische studie van zo'n vers. Want wat zag Jozua dan? Ik had natuurlijk moeten zeggen, wat zag Mozes dan? Maar wat zag Abraham dan? Dat heette toch, want theologie is dit, hè? Het heet toch een theofanie, wat die lui zagen. Een fanie, fantoom. Een van fanea, verschijnen. Dat is toch een verschijning van theos, van de godheid. Dat heet toch een theofanie, dus die lui hebben toch God gezien? Of een stukje van God? Zijn achterste delen of zo. Maar dat staat toch allemaal in de Bijbel? Hoe zegt Johannes dan, niemand heeft ooit God gezien? Nou, ik zal u de commentaren besparen. Toen maar, die mag u zelf dan verzinnen. Maar Johannes is duidelijk genoeg hier. Hij zegt namelijk meteen wat ze dan wel gezien hebben. Zij hebben namelijk gezien wat hij inmiddels noemt, hier Johannes noemt dat hier inmiddels, de zoon. Die in de schoot, in de boezem heet dat elders, die in de schoot des vaders is. Niemand heeft ooit God gezien, de zoon die in de schoot des vaders is, heeft ons verklaard, heeft hem ons verklaard. Bij verklaren staat het woord exegese. Van ex, dat wil zeggen uit. Heeft hem ons uitgelegd. Want de zoon is de uitleg van de vader. U weet wat een uitleg is? Dat doe je met patronen, die leg je uit. Hoe heb je het toch? Vouw je uit, rol je uit en leg je uit. Bouwpakketten en zo. Ja. Uitleg. Ja, het idee is simpelweg dit. Wat men gezien heeft, was niet het wezen van God. Dat kan je namelijk niet zien, schrijft alsnog Paulus aan Timotheus. Wanneer hij het heeft over de onzienlijke God. Maar God laat zich wel zien. Hij projecteert, als dat het goede woord is. Hij projecteert zich naar buiten in een gestalte. Dan kom je anders alleen in films en in sprookjes tegen, wat hetzelfde is natuurlijk. Iemand kan elke vorm aannemen die hij wil. En verschijnt in elke hoedanige die hij wil. En God verschijnt in de menselijke gedaante, in de gedaante van een man heet dat, in het Oude Testament. En er staat er, er stonden twee mannen of drie mannen bij de tent van Abraham of zo. Of Jozua zag één man, hield hem meteen aan. Vroeg, wie bent u? En hoort u bij ons of bij de tegenstander? Een man. En wij lezen meteen engel. Want we begrijpen meteen dat het een hemels wezen is. En wat moet je er anders dan het een engel noemen? Want we hebben gebrek aan woorden daarvoor. Maar het doet er nou verder niet toe. Maar God demonstreert zich in een gedaante. Is dat God? Nee, het is de gedaante van God. Is dat God? Nee, het is het aangezicht van God. Is dat God? Nee, het is de persoon. De buitenkant namelijk van de Godheid. Is dat God? Nee, het zijn zijn achterste delen, schreef iemand. Ergens in de Bijbel. Want als God verschijnt, verschijnt hij in een gedaante, in een vorm die wij inmiddels kennen als de Zoon, omdat hij inmiddels als zodanig is aangesteld. Maar degene die uitdrukking geeft aan de Godheid, degene die dat beeld Gods is, noodzakelijk en vanzelfsprekend bij voorkeur een lichtende gedaante, omdat het een openbaring is van de Godheid en al wat openbaar maakt is licht. Weet u wel, die gedaante, nou men vroeg wie bent u en men kreeg verschillende antwoorden, maar het meest essentiële antwoord, dat weet iedereen, mag ik hopen, is dat hij zegt, ik ben. Nou ja, ik ben die ik ben. Want ja, hoe je nou precies Jehovah moet vertalen, om maar niks te zeggen over hoe je het moet uitspreken dan. Ja, dat weten wij niet zo goed. Maar ik ben vind ik nog altijd de mooiste. Want ik heb een beetje moeite met ik was. Hoewel hij was. En ook met ik zal zijn, want dat is ja. Hij zal, natuurlijk zal hij zijn. Maar het punt is dat hij niet aan de tijd onderhevig is. Hij komt van boven de tijd. En als je het uitlegt, heet het dus die was, die is en die komen zal. In chronologische volgorde dan, hè. Die was en is en komen zal. En samenvattend blijft het dus dat hij zegt, ik ben. En ik ben altijd. Voorheen en in de toekomst. De onvergankelijke, de waarheid. Maar niettemin, wat men zag in oud-testamentische tijd, was het beeld van God onder de naam Jehovah. En wat men ziet in nieuw-testamentische tijd als God verschijnt, is nog steeds of weer opnieuw Jehovah. En wij leren dat de Heer Jezus die naam gekregen heeft, boven alle naam, bij zijn opstanding. En dat hij het beeld is van de onzienlijke God. En dat hij te zijner tijds vertonen zal. De onzienlijke, de onkenbare God. Zodat alsnog eens ooit, het gaat gebeuren natuurlijk, God zich openbaart aan de mens in een gestalte. Dan is het de gestalte van Jezus van Nazareth. En dat is de reden waarom, en dan wordt het weer theologie. Dat is de reden waarom men de zogenaamde theofanie in het Oude Testament in sommige kringen, waaronder de mijne, vooral ze ook aanduiden als een christofanie, als een verschijning van Christus, aanval naar letteren. Dat wil zeggen, in oud-testamentische tijd al, men noemde het dan een voorverschijning van Christus. En men beargumenteert daarmee ook het voorbestaan van Christus. Hetgeen je toch in problemen brengt. Dit soort uitdrukkingen. Maar doet er nou niet toe. Wat er nou toe doet is dat hij het concept begrijpt. God openbaart zich in een gedaante. In het Oude Testament heet die gedaante Jehovah. Maar het is de veruiterlijking, het beeld, het aangezicht, de buitenkant, het achterste deel van de Godheid. Niet het wezen van de Godheid als zodanig. Heb u dan? God is abstract onkenbaar. De en sof uit de Joodse opvattingen. Maar wanneer hij zich openbaart, wanneer hij zich demonstreert, verschijnt hij soms in de gedaante van een mens, neemt hij de gestalte van die mens aan. Het punt is dat het Nieuwe Testament leert dat God gestalte heeft aangenomen in Jezus van Nazareth. Niet bij zijn geboorte, maar bij zijn opstanding. Alsnog. En dat bracht de vervulling van al Gods beloften. En als die beloften Gods al licht zijn, en als licht beschreven worden, dat woord van oudsher, dan mag het toch niet zo moeilijk zijn te begrijpen dat de opgewekte Jezus Christus, in wie al dat woord Gods en al dat licht van het Oude Testament vervuld wordt, dat die wordt aangeduid als het licht der wereld. En als die verschijnt, verschijnt hij in verheerlijkte gedaante. Omdat het de uitdrukking is van het wezen Gods en het afschijnsel, Hebreeën 1, vers 3 meen ik, vers 4 misschien, omdat hij niet alleen is het uitgedrukte beeld van Gods wezen, maar ook het afschijnsel, licht dus, hè? Het afschijnsel van Gods heerlijkheid. De uitstraling dus van de lichtbron. Hebben we die nog? En daarom kunnen wij aan de hand van Johannes in het bijzonder en aan de hand van het Nieuwe Testament in het algemeen begrijpen wat er staat als de Heer zegt: ik ben het licht der wereld. Zonder mij is er geen licht. Ik ben in de wereld, ik verdwijn uit de wereld, enzovoorts. En daarmee wordt ook meteen verklaard, maar dat is het volgende deel van het verhaal. Er wordt ook meteen doorverklaard dat als men de Heer Jezus verwerpt, blijft men per definitie in duisternis achter. En zolang een mens zelf het wiel en die andere bekende dingen wil uitvinden, ja, zal men het licht missen. En weet u, we moeten eigenlijk weer pauzeren, maar ik wil het toch nog even kwijt. Wij kennen uit de cultuurgeschiedenis, of hoe noem je zo'n ding, de zogenaamde verlichting heet dat. Je hebt de renaissance ook gehad, hè? De wedergeboorte, nou goed. Maar daarna, we hebben ook gehad, niet zo lang geleden, zolang als Nederland bestaat, iets langer, herkennen we de zogeheten verlichting. Alles wat daarvoor was, alles van voor 1800 zal ik maar zeggen, dat werd dus per definitie geacht duister te zijn, anders kan je geen verlichting hebben. Dat is een zorgvuldige woordkeus geweest, dat is de verlichting. En kenmerkend voor de zogeheten verlichting is dat men de ratio, want je moet zulke dingen natuurlijk wel plechtig zeggen, liefst in het Latijn, anders zijn ze niet serieus en academisch genoeg, maar men heeft de ratio, de reden, het menselijk verstand, moet je voorstellen. Wat een verstand. Er was iemand uit de straatnaam, ben ik vergeten, maar het was in Enschede. Wat een verstand, zei hij. Maar goed, men heeft het verstand, de ratio, gemaakt tot hoogste norm. Boven alles. Ja, boven wat dan? Ja, dat begrijpt u toch wel, boven, waarboven? Boven alles wat geacht wordt goddelijke openbaring te zijn. Dat laatste zei men er niet meteen bij, hoor. Maar men zei wel, het verstand, de ratio moet de norm zijn van heel het menselijk handelen. En op de achtergrond de gedachte, en dus het verstand, dat heet ook gezond verstand, dat zou dan moeten staan natuurlijk boven goddelijke openbaring. En het hele punt is dat de verlichting dus het licht heeft uitgedaan. Want sindsdien wordt het menselijk verstand geacht te zijn een licht. Heb je dat? En het menselijk verstand, dat gaat zo, je doet je ogen dicht, je steekt je pijp aan en je doet je ogen dicht. In die tijd wel in ieder geval. En je gaat achteroverleunen en dan ga je de wereld uitdenken en het wiel. Nou, dat was er al. Buskruid was dat, ja, was er ook al. En het zwarte garen, weet u wel, die bekende dingen die ik net aanhaalde, gaat men zitten uitvinden en zo. En dat is dan het hoogste goed. En dan schrijven ze er een boek over. Ik zal geen namen noemen, dan krijg ik nog meer problemen. Maar de beroemde filosofen tot vandaag, weet u wel, die waarover dan weer gefilosofeerd wordt door onze tijdgenoten, en die dan de ene verdedigen boven de ander, of ze tegen elkaar afwegen en wegstrepen, zijn academische studies. Vertel me wat. Maar schiet er niks mee op. Het hele punt is dat men de Bijbel eerst dicht doet en zegt, ja, maar het verstand kan er niet bij dat een volk door de Schelfzee trekt en dat zomaar de zee droog wordt enzovoort. Dat kan helemaal niet, want dat kunnen wij niet begrijpen. Dus kan het niet bestaan. En dus ligt de Bijbel. Nou, dat zegt men niet, dat zegt men gewoon. Voor de Bijbel is het verhaal verzonnen ons tot lering. Dat zijn literatoren geweest, dichters heten ze dan, hè. Dat zijn dichters geweest, die hebben wat taal bij elkaar gestoken en een verhaal bedacht. Kunstig verdicht heet dat, maar het zijn wel fabelen. En daar moeten wij dan een soort lering uittrekken of zo, of dat heeft een bepaald doel gediend. In Weinreb's gedachte was inderdaad, Abraham is een menselijke uitvinding, maar het is geen historische figuur, al komt hij uit de historie tot ons. Maar uit de literatuur. Enzovoort. Hè. Hoe kunstzinnig wordt dat weggedacht allemaal. En dat heet dan verlichting. Omdat men niet begrijpt. Ik bedoel, een mens kan niet opstaan uit de dood. Want wij begrijpen niet hoe dat zou kunnen en daarom bestaat het niet. En doen weer een luik dicht. Wij willen het niet zien, want het kan niet. Wij worden belogen, worden wij, met dat soort dingen. Daarom vind ik het nog mooi dat ik Cameron een paar weken terug hoorde zeggen. Nog hartelijk dank, Willem. Hoorde Cameron nog zeggen, in Engeland, we zijn een christelijke natie. En onze levensbeschouwing en cultuur is gebaseerd op de opstanding van Christus. Zo, hé. Ik hoorde Rutte nog niet zeggen. Wij roemen ze al helemaal niet. Nou. En er was nog zo iemand, maar nou, laten we dat maar in. Laat ik me daar niet aan wagen. Maar ik vond het nogal wat. Maar begrijpt u waar we het over hebben? Men heeft het licht officieel uitgedaan. Men zegt, het kan niet. Het punt is nou juist, en dat is nou juist het punt, er moet iets zijn boven al wat wij zien en kunnen waarnemen. Die hogere dingen zijn er, hebben alle klassieke filosofen altijd erkend. Er is niks moeilijks aan. Alleen de consequentie is, dat was Paulus in Athene, die zegt, maar dan moet je er wel naar luisteren. En als men dat niet wil, draait men de dingen om en maakt zichzelf tot God en zegt, wat wij niet begrijpen, bestaat niet. En dat heet dan verlichting. Maar in werkelijkheid, het is droeve duisternis. Ja. En daarom is de wereld onwetend. En ik weet hoe arrogant het allemaal klinkt, maar als ik niks te zeggen had, dan... wat moet ik dan hier? Ik bedoel, ik sta je wat te vertellen. Dat is tegenwoordig arrogant als je zegt van... nee, maar ik weet het antwoord op hoeveel 2 keer 2 is. Mijn juffrouw was arrogant, die zei gewoon, het is 4. En als je dat niet wilde horen of zo, dan deugde je niet en dan bleef je zitten... of je werd van school gestuurd, maar 2 keer 2 is 4. Dat is arrogant. En ik zeg, God heeft gesproken van oudsher... En van oudsher heeft men daar ook niet aan getwijfeld, men wilde er alleen niet naar luisteren. En in onze dagen is dat nog steeds zo. En met groot gemak zeggen we, het is inmiddels wel aangetoond dat het allemaal onzin is en dat het niet kan. En dat die bijbelschrijvers, die hebben helemaal niet bestaan, er zijn anderen die zich zo genoemd hebben enzovoort. En men is continu bezig om waar maar een beetje licht schijnt om het meteen weer uit te doen. Dat is wat er gebeurt. En dat maakt het moeilijk, inderdaad, om in deze wereld, een duistere wereld, vast te houden aan dat licht. Maar niettemin, dat is wat we hebben ontvangen. Het onderscheidt ons van heel de rest van de wereld. Wij zijn een minderheid. Het is ongetwijfeld arrogant om te zeggen dat het zo is, maar het is echt waar. Wij hebben de waarheid hier in pacht. En we zouden daarmee handeling doen... totdat hij komt. Hetgeen ons overigens niet belet om eerst te gaan pauzeren.